Nou, 2 weken geleden heb ik eigenlijk deze weken voortdurend, ikzelf en Petra vorige week, hebben we op ons hart om als gemeente samen te kijken naar die wandel met de Heilige Geest. In het afgelopen jaar zijn we heel stapsgewijs en eigenlijk al langer dan dat bezig geweest met dat gefundeerde genade, gedreven door liefde. En nu ook bij dat punt geleid door de Heilige Geest. Wat houdt dat nou werkelijk in? En we hebben daar heel veel beelden van. Ik weet nog, ik heb op een Pinkster Bijbelschool gezeten in Canada. En dat was echt een Pentecostal, PAOC Bijbelschool, Pentecostal Assemblies of Canada. En daar leerde ik over hoe tongentaal het primaire bewijs is van de Heilige Geest. En als ik dan een dominee in Canada wilde worden en mijn ordination, zoals het heet, mijn, hoe zeg je dat, Nederlands credentials, aanstelling, weet ik voor wat zou willen krijgen, dan krijg je zo'n interview en dan moet je precies de juiste antwoorden geven. En op zich, nou zeg ik het, misschien kom ik iets meer cynisch over dan gezond is, dat is niet mijn bedoeling. Maar ik weet nog hoe wij dan helemaal ook 1907 en alle jaren eromheen bestudeerden hoe ook opnieuw de Heilige Geest is uitgestort in Azusa Street. En dat is zo'n bijzondere opwekking geweest. En dat is ook echt bijzonder om dat te bestuderen. En dat is niet de enige. Door de eeuwen heen zijn er heel veel opwekkingen geweest, zoals we dat dan zijn gaan noemen. En wat is een opwekking? Dat werd vanmorgen eigenlijk al gezegd, moet je naar opwekking, dus dat is het midden van het land, om opwekking te hebben. Nou, soms hebben wij van die woorden, die krijgen allerlei betekenissen. En opwekking is heel simpel, iets wat dood is, wordt weer levend. Dat is opwekking. En in die zin zijn we allemaal opgewekt, neem ik aan. Want de grootste opwekking die we krijgen, is als wij naar Jezus gaan, dan staat er letterlijk in Gods woord, u was dood, maar nu doordat je je leven aan Jezus hebt gegeven, mag je met hem, ook onder andere door de doop, 24 augustus, dan vier je dat je met hem bent gestorven en met hem gaat opstaan. Dus dat iedereen hier, wij leven allemaal in opwekking. Dus waar, ja, amen. Dus waar hebben we het dan over? Over dan die opwekkingen? Nou, dat zijn dan perioden geweest. Je kunt het ook een opleving noemen. Dat Gods geest als het ware even weer vernieuwde. Iets deed met betrekking tot dat wij in afhankelijkheid van hem leefden. En ik geloof dat echt initiatieven van God waren. Om ons alert te houden. Want de valkuil van ons christelijk leven is altijd weer vanaf de eerste generatie na Jezus. Is het altijd de neiging van de mens om de woorden van Jezus, het werk van Jezus, wat de openbaring van Jezus vast te zetten in vormen en hokjes en vakjes wat voor ons te bevatten is. Daarom blijf ik bijvoorbeeld, en dat heb ik een keer eerder in de preek al uitgelegd, de brieven van Johannes en ook de openbaring van Johannes en ook het evangelie van Johannes heel indrukwekkend vinden. Want Johannes schreef wat hij schreef ongeveer 80 jaar, of toen hij, hoe noem je nou, 80 jaar na Christus. Dus Jezus was al lang weer gestorven. Alle andere apostelen die waren ook al, waren er al niet meer. En er waren een hele hoop mensen die als het ware een soort tweede generatie christenen waren geworden. Ook vandaag de dag zie ik daar ook best wel uitdagingen in. Altijd nog weer. Dan heb je ook in het evangelische wereldje heb je mensen die een opleving hebben gehad, in één keer wedergeboren zijn. Die gaan helemaal voor God en die krijgen kinderen en die groeien dan mee op in de kielzog van de openbaring van ouders. En op zich is dat heel goed en gezond. Ik zelf ben heel blij met de bekering van mijn ouders in 1981 enzovoort. Mijn vader die kan het nu nog steeds vertellen alsof ik het nog nooit gehoord heb. En dan kan hij 10 minuten later weer hetzelfde vertellen alsof ik het nooit gehoord heb. Nou ja, goed. En ik ben er heel dankbaar voor dat ik dat ik daaruit voort mag komen. En tegelijkertijd had ik ook zelf mijn eigen wandel, mijn eigen openbaring wel nodig. Mijn eigen ontdekking van Gods geest. En daarom vond ik het ook terug naar Johannes. Dat Johannes in die tijd had je een hele hoop tweede generatie christenen die dan allerlei dingen gehoord hadden. Ook goede dingen, maar dan heb je altijd de neiging om het te pakken in hokjes en vakjes. En dan ga je, als je niet uitkijkt, en elke mens heeft die neiging, ook wij, om iets van het verleden als een soort kopie te hanteren. En in het heden, ja, dan heb je weer eventjes die opleving, die beweging van Gods geest nodig. En Johannes die schrijft er op een hele mooie manier over. Op verschillende plekken. Maar daar ga ik nu niet te diep op in. Maar wat ik belangrijk vind, dus we hebben door de geschiedenis heen verschillende opwekkingen gehad. We hebben in 1907 hebben we dingen gehad. En ook nog weer 30 jaar later. En we hebben zelfs in eind jaren 90, vorig jaar, zijn er allerlei oplevingen geweest. Ik noem het liever oplevingen dan opwekking. Want ik vind voor mezelf de opwekking wat er door Jezus gebeurt. En elk mens die Jezus aanneemt, die leeft in opwekking. Maar wat wil God nu? Wat wil God vandaag? En ik geloof dat God ons allemaal er in deze fase in aan het uitnodigen is. En ik weet dat er hier in deze zaal mensen zitten die bijvoorbeeld door oplevingen van het verleden enorm gezegend zijn. En ik weet dat er mensen zijn die door bijvoorbeeld oplevingen van het verleden enorm in de war geraakt zijn. En ik weet dat er mensen zijn die nog nooit een opleving van het verleden hebben meegemaakt en geen idee hebben waar we het dan over hebben. En dat mag allemaal. En wij brengen van alles mee. Dus we brengen mee dat we niets weten over wat het nou inhoudt om vervuld te zijn met de Heilige Geest. We brengen mee dat wij anderen daarin hebben zien wandelen of zelfs ook zelf. En we hebben daar enorme zegeningen in meegemaakt, hoe dat toen gebeurde. En we hebben meegemaakt dat anderen daarin hebben gewandeld, maar we hebben elkaar daarin beschadigd. En we hebben elkaar daarin misgelopen. En ik geloof voor alle drie de categorieën is het nodig dat die vernieuwing, dat die opleving, dat die werking van Gods Geest in ons leven meer dan ooit gaat bewegen. En ik geloof dat God ermee bezig is. Ik merk het voortdurend als ik hierover bid. Ook hierin is het niet zoiets van, ik denk dat het nu nodig is, dus laat ik er maar eens een keer over preken. Maar ik ervaar, en Petra ervaart dat ook, daarom sprak ze ook vorige week, dat God zegt, nee, voor de gemeente zet ik dat nu weer op de agenda. Ik wil de gemeente uitnodigen om anno nu opnieuw te ontvangen. Wat houdt dat nou in? Wat houdt dat nou in? En soms houdt dat in dat we oude beelden mogen loslaten. Het zijn goede beelden, het zijn verwrongen beelden, maar dat we gewoon opnieuw vers mogen komen. Heilige Geest van God, vul mijn hart opnieuw. En mag ik met u wandelen in die uitstorting van Gods Geest, zoals u dat bedoeld heeft, zodat ik niet mis ga lopen wat u voor me heeft. Want zelf persoonlijk ben ik er wel van overtuigd dat de uitstorting van Gods Geest, ik noem wel eens Pasen, en dan die dagen ertussen, en dan heb je Hemelvaart 40 dagen later, en 10 dagen later heb je dan Pinksteren. En er zijn heel veel preken en allerlei dingen over te zeggen en over te vertellen. En voor mezelf zie ik dat Pasen en Hemelvaart en Pinksteren als een soort trechter, het is niet een trechter, maar het is meer zo'n zandloperhals. Dus je hebt dan zo'n zandloper, en dan heb je zo'n hals, en dan heb je aan de andere kant de andere kant van de zandloper. Snap je een beetje wat ik bedoel? En die hals, dan gaat er letterlijk iets veranderen. Dan verandert er een tijd. En die zandloperhals, daar is de dodenopstanding van Jezus. En toen die 40, 50 dagen ertussen, dus 40 dagen en later gaat Jezus naar de hemel. En 10.000 dagen later wordt de Heilige Geest uitgestort. Dat is het moment in die zandloperhals van de geschiedenis. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En ik zie daar iets heel bijzonders gebeuren. En laten we eerst eens kijken naar de bovenkant van die zandloperhals, die dan nog zo stroomt, dus dat is voor die gebeurtenis, heb je honderden, duizenden, misschien wel mensen die over Jezus hebben gehoord. Jezus is eerst naar de Joden gekomen en hij ging eerst naar de synagoge en hij heeft allerlei mensen genezen. En het wonderlijkste voorbeeld daarin vind ik bijvoorbeeld dat die 5000 mensen te eten geeft op een bovennatuurlijke wijze. Hij betrekt zijn discipelen in dat wonder. Dat vind ik een hele mooie uitleg van discipelschap. Jezus zegen het brood en hij geeft het aan zijn discipelen en zij breken het en vermenigvuldigen het. Zijn er duizenden mensen die daar ooggetuigen van zijn? En die discipelen zijn zelfs deel van dat wonder. Aan het eind van het verhaal, ik onthoud de Bijbelgedeelte altijd heel makkelijk, want dat is Johannes 6, vers 66, 666. Heeft Jezus een aantal dingen gezegd waarvan ze zeggen, dit vinden we te zwaar, en druipen een hele hoop mensen af. En voor die zandloperhals kon je dus soms de grote wonderen van God aanschouwen, aan de buitenkant, kon je erbij zitten, kon je er zelfs deel van zijn, kon je naar de tempel gaan, en kon je in die tempel iets van God zien, maar in zekere zin bleef het buiten jezelf. En wat gebeurde er dan ook, dat toen die zandloperhals, daar moest Jezus helemaal alleen doorheen. Niemand Zelfs die discipelen niet. En dat heb ik 2 weken geleden ook uitgelegd. Hoe Petrus bijvoorbeeld dat niet lukte. Niemand uit eigen kracht kon datgene wat buiten onszelf dan gebeurde meenemen, bij wijze van spreken. Of maakbaar maken. Dus om door die zandloperhals te gaan, dat moest Jezus helemaal alleen doen. Hij moest helemaal in zijn eentje de zonden en de consequenties van de zonden van iedereen aan die bovenkant van die zandloperhals dragen. Hij moest helemaal alleen lijden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar ook helemaal alleen heeft hij de dood overwonnen en is hij opgestaan. En daarvanuit ook helemaal alleen is hij weer teruggegaan naar die discipelen en heeft hij verteld over het nieuwe koninkrijk en over de principes van hem die nu op een nieuwe manier zichtbaar worden. En is hij ook helemaal alleen naar de hemel gegaan om aan de rechterhand van de Vader te zitten. En heeft hij toen gezegd, maar wacht op de belofte van de Vader, want dan gaat er iets gebeuren. Dus in die zandloperhals, in die periode van 50 dagen, daar ging Jezus helemaal alleen doorheen. Maar daar veranderde hij voor eeuwig en altijd de geschiedenis. Voor eeuwig en altijd de manier van godsdienst. Voor eeuwig en altijd religie. Zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. En daarom zei hij tegen Petrus en tegen de discipelen, van jongens, die zandloperhals, die moet helemaal voltooid zijn. Voordat je met grote beloften gaat beginnen, heb je nodig dat ik dit doe en dat je ontvangt wat ik je geven wil. En dan pas zal gebeuren, kun je doen wat ik van je vraag. En dan heb je dus met Pinksteren, die 120 mensen die daar in die opkamer zijn en die zijn vol vuur en die verwachten en die wachten en doen precies wat Jezus van hen gevraagd heeft. En dan komt de Heilige Geest, die uitstorting. En dan zie ik dat die zandloperhals, die hele trechter, of hoe noem je dat ding, ja, zandloper, die wordt omgedraaid. En waar ik van overtuigd ben, en dit is mijn eigen overtuiging, dus je mag er ook anders over denken. Maar ik denk dat toen Petrus in tongen ging spreken, en die andere discipel ook, en dat dat wonder daar gebeurde, en uiteindelijk hield hij daar die preek, en dan zegt hij, houdt hij zijn preek en vertelt hij van, nou, wat moeten we doen om behouden te worden? En dan zegt hij, laat je dopen, wordt vervuld met de Heilige Geest, enzovoort, bekeer je. Dat hele stukje. Ik geloof dat daar komen 5000 mensen tot de Heer. Ik geloof dat van die 5000 mensen een hele hoop mensen aanwezig waren. Die ook voor die trechter allang wel over Jezus gehoord hadden. Het was niet zo dat er 5000 mensen waren die nog nooit van toeters of blazen hadden gehoord. Die nog helemaal nooit hadden gehoord dat Jezus wonderen had gedaan. Die nog nooit hadden gehoord van de genezingen enzovoort. Want Jezus in die andere kant van de hoe noem je nou zo'n ding? Ja, zandloper. In die ene kant van de zandloper, die is rondgegaan bij alle dorpen en alle steden, lezen we in Matthäus hoofdstuk 10. Die heeft wonderen gedaan, die heeft tekenen gedaan en daar is over gepraat, lieve mensen. Je had geen Twitter en Facebook en al dat soort zaken en tegelijkertijd had hij geen social media nodig om bekend te zijn. En iedereen wist over Jezus. En ook die gasten die misschien aanwezig zijn geweest bij die bergreden. En dat ze ook die 5000 broden enzovoort, dat ze daar deel van waren. Ik denk dat ook bij die Pinksterdag dat er mensen waren die daar ook bij aanwezig waren. En daarin zie ik dus het begin van het stukje genade. Daarom is er ook het fundament van genade. Het eerste die weer terug mochten komen was eigenlijk die hele groep die voordat die trechterhals, die zandloperhals had plaatsgevonden. Die waren deel geweest van de wonderen van Jezus. Die hadden de wonderen aanschouwd. En die mensen wilden Jezus meenemen naar die nieuwe beweging. Dus dat was genade voor al die mensen. Die mensen die ook in Johannes zo succes vers 66 zei, dit is allemaal te zwaar, dit is allemaal te lastig, die afdropen. Petrus, die afdroop. Die discipelen, die wegvluchten. Iedereen die niet mee konden in die zandloperhals, die trok Jezus als eerste weer terug en weer mee. En hij zei, en nu is alles anders. Dat vind ik een genade van God. Die neemt hij mee. En wat gebeurt er dan? Dan komt de Heilige Geest in hun wonen. En dan is dus voor eeuwig en altijd het anders dat er geen externe tempel meer nodig is. Dat je niet aan de buitenkant ergens naartoe moet. Dat het buiten jou om plaatsvindt. Maar dan kan het grootste wonder in jou gebeuren. En dat is de ommekeer van die tijd, die zandloper. En in die tijd leven jij en ik, wij nu. Wij hoeven niet weer terug naar die vorige tijd. Soms doen we wel eens alsof we daar weer zijn. Dat het allemaal om ons heen gebeurt. En dat zelfs letterlijk wij denken dat Gods geest voor een zaal zoals dit nuttig is. En zodra je eruit loopt niet. Dat is een leugen, dat is onzin. Dat is juist de zandloperhals van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Heeft dat voor eeuwig en altijd omgedraaid. Niet meer een externe tempel, maar jij, wij, samen zijn de tempel van de Heilige Geest. En daar leven jij en ik nu in. Maar soms verliezen we dat. En soms gaan we, zoals ik dat ook al eerder zei, gaan we onze eigen dingetjes doen en zeggen. En gaan we onze eigen vormen weer bedenken. En maken we ook van de Heilige Geest een vorm. En er is één ding wat niet kan met de Heilige Geest. Is dat je hem in een vorm giet. Ik geloof dat de Heilige Geest jou uitdaagt. Ik geloof dat de Heilige Geest ons uitdaagt. Om weer opnieuw. Misschien voor de eerste keer. Misschien voor de... Nou ja, ik herhaal ook elke keer dit maar weer. Maar ik geloof dat het echt zo is. Om te leven vanuit hem. Omdat ik zie dat heel veel mensen ramen waar. Dus enerzijds is het dus zo dat Pasen, Pinksteren en of Hemelvaart en Pinksteren. Dat die dit als doel hebben. Maar het valt me op dat het merendeel van christenen toch dit doel niet helemaal begrepen hebben. En zelfs het heel lastig vinden. Het valt me op dat een van de vragen waar christenen het meest mee rond lijken te lopen. Is hoe versta je nou de stem van God? Dat is apart. Want juist Pasen, Hemelvaart en Pinksteren heeft als doel gehad dat God nu in jou woont. Voortdurend bij jou is. Immanuel, God met ons. Dus God zelf leidt jou. En toch hebben wij vaak de grootste zorg, de grootste zoektocht rondom het verstaan van Gods geest. Nou, een van de dingen die we de afgelopen weken eerst hebben willen uitleggen is van verander jouw denken van hoe versta ik Gods stem naar hoe herken ik Gods stem. Want de Heilige Geest is niet een of andere fruitmachine waar je een kwartje in gooit en dan krijg je eruit wat jij aanklikt wat je wil hebben. Soms doen we dat wel zo. Gaan we bidden en hebben antwoord nodig. Heilige Geest, ik heb nu antwoord voor dit en dit nodig. We doen dat met wonderen. Heilige Geest of God, ik heb nu een wonder nodig. We gaan met God om alsof als hij een soort Sinterklaas is die ons iets geeft dat wij dan nodig hebben. En als hij het dan niet geeft, of als we dan niet het antwoord gelijk krijgen, of als we het dan niet gelijk begrijpen, dan zijn we bij wijze van spreken boos op God. Dus dan spannen we hem toch een beetje te veel voor ons karretje. Onthoud, we hebben te maken met God zelf. We hebben te maken met de schepper van de hemel en aarde. We hebben te maken met de schepper van het heelal die nog steeds elke dag continu groter wordt. We hebben te maken met de God die alles gedetailleerd heeft uitgedacht. Waar het zo is, als jij inzoomt op een van de cellen van je lijf of je zoomt uit naar het hele heelal, dan zie je daar parallellen en tegelijkertijd is het allemaal uitzonderlijk en heel uniek. We hebben te maken met God zelf. Hier kan ik nog heel lang over doorgaan, maar God zelf weet wat hij doet. En de vraag is niet dat God jou volgt en jou alles vertelt wat jij nodig hebt. Maar de vraag is dat jij God volgt. En hij heeft jou nu de gelegenheid gegeven om in jou te wonen. En vanuit hem te horen en te verstaan wat hij voor jou wil. En dat is wel belangrijk om daarbij te beginnen. Dus wie ben ik om te zeggen als ik ergens om vraag en God geeft me niet gelijk antwoord. Of hij geeft me niet het antwoord wat ik leuk vind of wat dan ook. Om dan te zeggen, ja maar heren, nu dit en nu doet het wel bij die. Maar hallo. We hebben te maken met God zelf. Die wel naar ons uitreikt. Waarvan ik weet dat hij van ons houdt. En dat hij het beste met me voor heeft. Maar dat hij ook het eeuwigheid voor ogen heeft. Dus ik kan zeuren over 2 jaar. Maar God die overziet meer dan jouw hele leven. En dat is al een heel basis uitgangspunt. Want al die dingen als je daar niet om denkt. En je trekt het alleen naar het hier en nu en wat jij wil en jouw antwoorden. Dan worden dat ook bolwerken in je hoofd. Die gaan vertroebelen om het herkennen van Gods stem mogelijk te maken. Want we hebben het over het herkennen van Gods stem. Want God spreekt voortdurend, continu door alles heen. Door de schepping heen. Door gebeurtenissen heen. Er staat in de Bijbel in Romeinen hoofdstuk 8 volgens mij vers 32. Dat hij alles doet medewerken ten goede voor diegenen die hem lief hebben. Dus hij werkt met je mee. Hij zorgt voor je. Maar zie je dat nog? En als je al dat soort bolwerken hebt van God moet nu dit of hij moet nu zus of het moet nu zo. Dan worden dat als het ware oogkleppen waardoor je het niet meer herkent. Wat is mijn verlangen voor jou, mijn verlangen voor mij? Dat die oogkleppen afgaan. Ik heb voor vanmorgen, heel simpel. 4 basisuitgangspunten waarvan Jezus zelf heeft gezegd. Hieraan kun je het werk van de geest van God herkennen. En als je daar eens mee begint om deze punten te omarmen en daarover met Gods geestes gaat praten. Zodat je eerst, dat is een van de doelen wat God bij jou wil doen. Dus niet wat God, wat God voor jou kan betekenen, wat jij allemaal wil. Maar dit is wat God zegt, nee, ik de Heilige Geest vul jou om dit te doen. En als je deze vier dingen weet, dan gaat het jouw geheid helpen om met de Heilige Geest te praten en te herkennen hoe God tot je spreekt. Johannes 14, vers 26. Jezus zegt dit. Later zal de pleitbezorger, dat wordt ook wel vertaald in andere vertaling met trooster. Dit is niet trooster, maakt het niet uit. Ik ga daar nu niet op in. De pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Hier zien we twee dingen, ik lees het nog één keer. Hij zal jullie alles duidelijk maken en hij zal alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Dus het eerste ding, als je aantekeningen maakt, kun je heel simpel opschrijven. Het doel van de Heilige Geest is dat hij Jezus werk verduidelijkt. Hij zal alles duidelijk maken. En niet alleen Jezus werk, maar wie Jezus is, wat Jezus zegt. De Heilige Geest wil je helpen om te begrijpen wat Jezus nou werkelijk gedaan heeft. Als je het woord leest, is de Heilige Geest door God gegeven om het woord te begrijpen. Om te begrijpen wat Gods Geest daardoor te jou wil zeggen. Dus de Heilige Geest is in eerste instantie altijd erop gericht dat jij begrijpt wie Jezus is. Hij zal je alles duidelijk maken over Jezus. In de eerste instantie, je kunt de Heilige Geest zoeken en daar is hij ook in geïnteresseerd. Daar wilde je graag bij helpen. Over je levenspartner, dat hoeft voor mij al lang niet meer, want daar ben ik al heel gelukkig mee getrouwd. Dus misschien een beter voorbeeld van weet ik voor wat, voor waar je op vakantie moet. Hij wil je echt bij alles helpen. Maar dat is niet de primaire wandeling waarom ik met Gods Geest wandel. De primaire reden waarom Gods Geest in mij is uitgestort, is dat hij me alles duidelijk wil maken over Jezus. Een tekst die je daarbij kunt opschrijven is onder andere 1 Johannes 2 vers 27. Daar zegt ook Johannes zelf. Je hebt niet voor nodig dat iemand jou onderwijst. Sommigen misbruiken die tekst alsof je niet naar school hoeft te gaan. Daar gaat het niet over. Maar het gaat erover dat alles wat je leert, dat je daar primair de Heilige Geest als het ware overheen moet laten gaan. Dat heb ik in de Bijbelschool, dat heeft mij er doorheen geholpen. Deze tekst gaf God mij voordat ik naar de Bijbelschool ging. En hij zei, alles wat je leert, bespreek het met mij. Ik had het ook met medestudenten kunnen bespreken en discussiëren. Heb ik ook gedaan, ook niks mis mee. Maar primair, Heilige Geest. Wat zegt u hierdoor? Ik vind een heel simpel zinnetje die ik soms wel vaker, misschien hoor ik me af en toe zeggen als we aan het eind van de dienst. Dat je gewoon zegt, Heilige Geest, wat zegt u tegen mij deze ochtend door deze preek? Want dat is waarom de Heilige Geest gekomen is. Heilige Geest, dan gebeurt er iets wat je niet leuk vindt. Wat zegt u hierover tot mij? De Heilige Geest wil jou helpen om alles te begrijpen. En hij wil met name primair jou helpen om Jezus te begrijpen. En die tweede was dus, we zaten in Johannes 14, 26. Als dan jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. De Heilige Geest helpt jou om de woorden van Jezus te herinneren. En waar maakt hij dan gebruik van? Hij maakt gebruik van jouw hersenen, want die heeft God zelf gemaakt. Die heeft je ook gemaakt, hè? We hadden te maken met God zelf. Dus God heeft jou fantastische hersenen gegeven. En daarom is het goed, niet omdat het moet, of omdat het stille tijd wetje zo gepredikt wordt, dat je stille tijd moet houden en Gods woord moet lezen. Nee, het is fantastisch om Gods woord te lezen, want daarmee geef je de Heilige Geest gereedschappen om de woorden van Jezus. En Jezus spreekt ook door het Oude Testament, want het woord is geïnspireerd en komt ook uit hem voort. Het is God zelf die in alles altijd verweven is. En Gods Geest maakt dan gebruik van dat jij Gods woord leest om tot je te spreken. Dat kan op het moment dat je Gods woord leest, maar dat kan ook later. Maar het is wel belangrijk. Voor mezelf weet ik dat ook. Het is zo belangrijk om Gods woord te lezen. Want het woord van God, dat zegt Gods woord ook. 1 Timotheus hoofdstuk 3, volgens mij vers 16. Dat het door God ingeademd is. En dat adem, breathe, dat is ook de Heilige Geest, wordt altijd die adem van God genoemd. En de Bijbel is de adem van God. En Gods Geest maakt daar gebruik van. Maar hij kan het woord gebruiken. Maar hij kan preken zoals dit gebruiken. Hij kan een lied gebruiken. Hij gebruikt van alles om de woorden van Jezus bij jou in herinnering te brengen. En het is dus aan jou dat jij dat gaat herkennen. Niet gaat horen, want het gebeurt wel. Maar dat je het gaat herkennen. En hoe gebeurt dat? Je kunt hier zitten. Je kunt straks in de samenkomst daar zitten. Of je kunt op je fiets ergens zitten. Of waar dan ook. En in één keer kan een liedje terugkomen. Of kan een tekst bij je langskomen. Of komt het zo in één keer bij je terug. En als je dan zegt, hey, Heilige Geest, wat wil u hierover tot mij zeggen? Waarom brengt u mij deze tekst nu in herinnering? Waarom komt dit nu terug? Zo herken je dat Gods Geest wat je spreekt. Heel simpel. Want de Heilige Geest die wil jou Jezus leren kennen, begrijpen. En hij helpt jou om Jezus woorden te herinneren. Dus dat was de tweede. Dan gaan we naar de derde. Johannes hoofdstuk 15 vers 26. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Deze zit heel dicht bij één en eigenlijk zou je dat eerste punt ook wel met deze samen kunnen voegen. De Heilige Geest die helpt je om Jezus te begrijpen, maar hij getuigt van Jezus. En dat is voortdurend als het ware ook dat hij voor Jezus opkomt. Dat hij ervoor zorgt dat Jezus groot gemaakt wordt in jouw leven. Dat hij ervoor zorgt dat jij Jezus niet vergeet in jouw leven. Hij herinnert jou continu daaraan. Dus 1. De Heilige Geest verduidelijkt de woorden van Jezus. 2. De Heilige Geest brengt de woorden van Jezus in herinnering. 3. De Heilige Geest getuigt over Jezus. En 4. Johannes 16, vers 13 en 14, daar staat: de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Leuk, en Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar de Heilige Geest is dus ook de geest van de waarheid. Dat is het mooie van de drie-eenheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend maken wat komen gaat. Jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. De vierde die je kunt opschrijven of kunt onthouden is gebaseerd op dit stukje. Wanneer hij komt, zal hij de weg wijzen naar de volle waarheid. Dus hij herinnert je niet alleen aan Jezus, hij legt niet alleen Jezus uit, maar hij helpt je ook verder naar de volle waarheid. Weet je, Jezus is de volle waarheid. Alleen die waarheid is zo groot dat we daar voortdurend verdieping in kunnen ontvangen. Echt waar. Altijd. En dat is wat de Heilige Geest doet. Continu meer kanten van Jezus aan jou openbaren. Mensen die soms zeggen van, ach, ik weet nu alles wel over Jezus, dat is voor mij allemaal basis enzovoort. Dan denk ik van, dan heb je in elk geval iets over de Heilige Geest niet begrepen. Want de Heilige Geest, die openbaart je de volle waarheid over wie Jezus is. En het mooie, omdat Jezus zo groot is, kan die continu nieuwe dingen doen. Hij geeft je continu verdieping. En het kan doorgaan totdat je 80 bent, totdat je 90 bent, totdat je 100 bent. En ik geloof zelf dat je 1000 bent als je straks in de hemel, in ons nieuwe lichaam en op de nieuwe aarde, ik weet niet hoe dat allemaal gaat, in onze nieuwe lichamen. Volgens mij zal het doorgaan dat wij continu nieuwe dingen ontdekken over Jezus, over God en wie hij is. Want als alles wat hij maakt al zo groot is, hoe groot zal hij zelf dan wel niet zijn? Hij is fantastisch groot. Hij is zo ontzagwekkend groot. En wij met onze gebedjes maar hem behandelen alsof hij een of andere fruitmachine is. Maar hij is zo fantastisch groot. En er zit zoveel meer in. Nou, ik had deze niet opgeschreven, maar toen ik hem net las, zou je ook nog zeggen van, hij maakt jullie bekend wat komen gaat. Dus een vijfde zou je kunnen zeggen van, hij bereidt je voor op de toekomst. Hij bereidt je voor op de toekomst. Heel simpel. Als je de Heilige Geest wil herkennen, als je wil herkennen dat hij tot je spreekt, laat hem in de eerste instantie gewoon in jouw leven niet spreken over alledaagse dingen en jouw problemen en waar jij niet uitkomt en al jouw dingen van je voorgeslacht of alle dingen van je huidige geslacht of al je pijn en verdriet van weet ik voor wat allemaal dingen die waar God je ook echt bij wil helpen. En de Heilige Geest wil je troosten. Maar hij is niet primair een pastoraal iemand. Hij is pastoraal, hij is de trooster. Maar hij is primair iemand die Jezus aan jou toont en in jou wil doen opstaan. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door de woorden van Jezus te verduidelijken, door je te herinneren aan de woorden van Jezus, door over Jezus te getuigen, door Jezus verder uit te leggen en jou voor te bereiden op de toekomst. Lieve mensen, als je wil groeien in het verstaan van de stem van de Geest van God, laat de Heilige Geest eerst eens op deze 5 gebieden voortdurend tot je spreken. En dan zul je ontdekken dat je hem steeds beter leert kennen. En dat hij ook voor al die andere zaken gaat zorgen. En ik noem dat namelijk, het doel van de Heilige Geest is deze onder andere 5 punten. En dat die je ook helpt om te gaan met jouw dagelijkse zorgen en de dingen waar jij mee worstelt enzovoort. Dat is vrucht, dat is een gevolg. Een gevolg van dat je wandelt met de Geest van God. Heer Jezus, dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Dank u wel dat we deze dag mogen vieren, Heer, dat wij aan de nieuwe kant van de van de zandloper mogen komen. En Jezus, u bent helemaal alleen door die hals gegaan. U heeft helemaal alleen geleden. U heeft helemaal alleen onze zonden gedragen. Maar u bent ook weer opgestaan. En u bent in die opstanding, heeft u ons meegenomen. En zo mogen wij vervuld van de Heilige Geest elke dag wandelen. En mogen we begrijpen wat u wil zeggen tot ons ook door uw Geest. En daarom, Heilige Geest, we heten u welkom in ons leven. Heer, dank u wel voor tongentaal. En ik geloof dat u ook dat meer en meer weer wilt uitstorten in ons leven. Ook voor dit huis. Mensen die niet in tongen spreken, het is beschikbaar voor iedereen. Dank u wel voor de gave van Gods Geest die u ons geeft. Waarmee wij ook juist elkaar tot zegen kunnen zijn. En dat het lichaam opgebouwd mag worden. Heer, maar we willen deze ochtend gewoon eigenlijk heel simpel. Ook die primaire bediening van uw Heilige Geest toestaan in ons leven. Heilige Geest, spreek tot mij. Spreek tot ons. Spreek tot dit huis. En verduidelijk de woorden van Jezus. Herinner ons aan zijn woorden. Getuig voortdurend over Jezus. Leg Jezus voortdurend verder uit en leid ons naar die volle waarheid van de grootheid van wie hij en wie de Vader en ook wie u zelf bent. En daarvan uitbreid ons ook voor op de toekomst, op wat komen gaat. Zodat we klaar zijn om ook onze koning der koningen oog in oog te aanschouwen. Straks als hij weer komt voor zijn bruid. Heilige Geest, doe Jezus in ons opstaan. Laat ons die tempel zijn. Vul dit huis in de naam van Jezus. Help ons, Heer, om te wachten. Om te wachten op u. Haal die spitsvondigheden, zoals sommige vertalingen het zeggen, of bolwerken, neer in ons denken. Die als oogkleppen werken, waardoor we uw stem niet meer herkennen. Geef ons heldere visie, zodat we mogen verstaan wat uw Geest tot ons te zeggen heeft. Elke dag, elke dag, elke dag. Zo vraag ik dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de Hemelse Vader, en dat de gemeenschap met de Heilige Geest, die aanwezigheid van de Heilige Geest, met ons mag zijn, alle dagen van ons leven. Totdat u terugkomt, in Jezus' naam. Amen.